Aflevering 10, Joris.
Dag Christophe.
Jubileum.
Feest, joi.
Twee bellers vandaag.
Twee bellers?
Volgende keer drie bellers.
Sterk. Twee bellers.
Ja, twee bellers.
Waar gaan we het dan over hebben?
Over Boston.
Boston.
Over de echte Boston Marathon en de virtuele Boston Marathon.
Dat is zo wat de meest legendarische marathon die er bestaat.
De oudste zeker?
Ja. De verste kan ik niet zeggen, want ze zijn allemaal even lang.
Het is altijd even lang.
Ja, ja. Maar goed, leuk. Misschien even beginnen met het nieuws van de week.
Nieuws?
Nee, allee, ik vond dat nieuws. Trainaar gaat ultraschema's maken.
Ja. Ja, ik heb gisteren onze eerste Instagram-tv-video online gezet op Instagram. Dan
ik zag
natuurlijk.
Het voelde zeker naakt aan dat ik niet langs u stond.
Ja, ja, wel wat raar. Ja, nee, ik denk dat we er meer een gewoonte van moeten maken om video te schieten. Dat zeg ik dan als marketeer, want de algoritmes van Facebook en van Instagram die hebben heel graag dat er een bewegend beeld bij komt kijken. Maar wij hadden eigenlijk al in februari, toen we bij Loopraad te gast waren, gezegd van we gaan ooit wel ultraschema's doen. En op dat moment dacht ik niet dat dat pas 7 maanden later ging zijn, of 8 maanden later ging zijn, dat we daar een concreet beeld van gingen krijgen. Maar inderdaad, eigenlijk zijn we technisch klaar. Dat betekent dat de trainingsschema's aan de ene kant geschreven zijn, die moeten wel nog even doorberekend worden. Maar ook, en dat was wat dat we intussen tijd ook al achterliggend ontdekten, dat ons algoritme een beetje raar ging rekenen op het moment dat het weekvolume en de kilometervolumes zo hoog lagen. En dat zou kunnen resulteren in foute tempos, in te snelle tempos. En ja, te snelle kilometers in een ultravoorbereiding, dat zou waarschijnlijk sowieso resulteren in blessures. En ja, oké, we zijn verantwoorde ondernemers, dus dat gaan we niet doen.
En dus Gert heeft zitten rekenen.
Ja, voor de zoveelste keer heeft hij weer iets fantastisch uit zijn Excel-ke kunnen schudden. En de berekeningen, de simulaties die we tot nu toe gedaan hebben, die lijken er zeer dicht bij te zitten.
Want je hebt ook testers gehad, hè?
We hebben testers gehad. Ah, okay. We hebben Roel, die dat zelfs afgelopen weekend een 24-urenloop heeft meegedaan. Spijtig genoeg heeft hij schuurwondes gekregen. En ja, heeft hij dan eigenlijk maar 12 uur kunnen lopen en heeft hij dan 12 uur moeten stappen.
Dus nog lang.
Opengeschuurde billen heeft hij inderdaad nog 12 uur doorgedaan. Absoluut. Ja. En dan hebben we ook nog Philippe, die dat op dit moment ook ons ultraschema loopt, richting 100 kilometer. En al die data die gebruiken we natuurlijk om simulaties te doen achterliggend. En ja, we gaan. Onze volgende ontwikkelingsronde ligt vast, zoals dat ik gisteren ook in dat Instagram-videootje zei. Dat betekent dat we niet volgende maand met die ultraschema's gaan komen. Maar die komen er hopelijk wel in december aan.
Ja, dus iedereen met goede nieuwjaarsvoornemens kan vanaf 1 januari starten. Ja, ja. Aan de voorbereiding van zijn ultra.
Ja, en dat is, op zich is dat wel leuk, omdat we dan worden we wel een heel uitgebreide trainingsapp. Van 5 kilometer tot ultra. En ja, goed, waar dat we dan ook nog aan gaan werken natuurlijk is het startrun verhaal. Dan kunnen we eigenlijk iemand van bij zijn eerste loopstapjes bij de Lurf grijpen. Ja. Om dan die eventueel later te doen dromen van een ultra.
Ik hoop dat het daar niet stopt, want ik heb dringend die fietstraining-appreciatie nodig in mijn app.
Maar zover zijn we eigenlijk wel al voor een groot stuk, hè? Dat de fietstrainingen worden ingerekend. We hebben uw data ooit al gekregen.
Ja.
Die gebruiken we op dit moment ook. Ook daar moeten er weer algoritmische aanpassingen gebeuren waar dat Gert aan bezig is geweest. Want we willen zelfs zo ver gaan dat we u kunnen adviseren bijvoorbeeld van, kijk, je bent een goede loper, jij mocht eigenlijk meer gaan zwemmen bijvoorbeeld, of je mocht een andere sport meer gaan doen, want van u weten we dat je qua loopconditie niet veel gaat verliezen. Of andersom, van u weten we dat je eigenlijk snel loopconditie verliest.
Ja.
Maak genoeg kilometers per week om die loopvorm op niveau te houden. Zo ver willen we gaan. Dat zal misschien niet in fase 1 gaan gebeuren. We zijn deze week bij onze appbouwers geweest, bij Appwise langs geweest. En ja, we gaan daar een interne testfase eerst gaan ontwikkelen dat we meer data kunnen binnentrekken, want op dit moment hebben we die nodig omdat jij ons toegang geeft tot uw gegevens. Maar ja, nu gaan we die proberen via Strava binnen te trekken. En dan hebben we daar volgend voorjaar hopelijk wel mooi nieuws over na een zeer uitgebreide testperiode waarin dat er meer gaat zijn dan u, dan Ismael, et cetera.
Want ik had ruzie deze week met mijn app.
Ik kan het geloven.
Op het einde van de aflevering gaan we erop terugkomen. Ik ben nog altijd aan het werken naar een snelle halve marathon. Binnen een week of 9 gaat dat zijn.
Dat Joris volgt op Strava, die heeft wel gezien dat Joris...
terug aan het lopen is.
Ja, en redelijk wat gelopen heeft de afgelopen
vier
tijd.
4 keer per week, netjes, braaf. Alleen als je dan nog 200 kilometer gaat fietsen, dan weet Renara dat niet. En dan zegt hij heel doodleuk, ja, je moet nog wel een training, Joris.
Ja. Ja, wat dat de bedoeling is van de app, hoe dat die daarmee om gaat gaan, daar kunnen we op het einde van de uitzending over hebben.
Gaan we doen. Misschien het belangrijkste van deze aflevering, Boston, zeg je daar straks. Ja. Maar je hebt gelopen, hè, Christophe?
Ik heb hem gelopen. De vorige podcast hebben we het erover gehad, dat met een heel beperkte voorbereiding, met absoluut wel de belangrijkste kanttekening, dat ik de weken daarvoor heel wat volume gemaakt heb en dit jaar ook heel wat volume gemaakt heb. Dus dat ik eigenlijk, hoeveel was het, 30 meter per week gemiddeld meer liep dan mijn voorbereiding op Valencia 2017 met een eerste marathon.
Je moet even aflevering 9 terugluisteren. Ja. Er waren twee mogelijke uitkomsten. En ik ga ze gewoon in mijn hoofd zeggen gelijk ik ze had. Ofwel ging je meppen krijgen, zoals wij hier zeggen. Ofwel ging dat vlot onder die 3 uur in waar je op aan het mikken waart. Ja. Wat is het geworden?
Het is vlot onder de 3 uur geworden.
Zegt hij dan gewoon heel zelfzeker?
Nee, maar met een map op kilometer 36.
Oh, ja. En dan nog vlot onder de 3 uur zitten. Dus je zat eigenlijk op een sneller schema.
Ik had mij voorgenomen om te vertrekken aan 4:10 en dan gemiddeld 4:10 en dan te versnellen naar gemiddeld 4:05. Je weet dat ik graag in een negatieve split loop. Maar ik zat al van in het begin rond die 4:05 te draaien. Dan heb ik even vertraagd, mij goed ingehouden. Ik heb eigenlijk een hele vlakke marathon gelopen. Het is zo dat ik draaide halverwege in 1:24:28. Okay. Dus dat is eigenlijk 2:49. En ik ben gefinished in 2:49:42. Dus het tweede stukje heb ik wel wat tijd verloren.
Moeten toegeven,
Dus dat is de eerste niet-negatieve split die dat ik op een... Het is een officiële marathon, daar kunnen we het ook nog over hebben. Er volgt een medaille en er is een uitslag. Dus dat was een officiële.
Officieel genoeg. Voor de luisteraars die de eerste keer instappen in aflevering 10 nu, er wordt ook aan normale tempos gepraat op het einde van de aflevering. Dus Christophe is te rap voor de gemiddelde Belg. Maar goed.
Ja,
maar het gevoel?
Het gevoel, toch wel speciaal.
Voor de start, nerveus?
Het is anders. Ik heb altijd gezegd van... Een echte marathon, die wil ik altijd in het buitenland doen, omdat er dan iets bij hoort. Hè. Er is de reis naartoe, dat maakt deel uit van de beleving. Ja, de beleving nu is totaal anders. Je bent gewoon nog in je eigen bed aan het slapen, je bent aan je eigen tafel aan het ontbijten. Wat ik wel allemaal volgens het boekje gedaan heb, gestapeld, 3 uur ervoor opgestaan, gegeten, et cetera.
Niet op tijd gaan slapen de dag ervoor, want
niet
je stond
gaan slapen.
Heel laat aan mijn deur om Morten
te komen halen. Ja. En dan de sluis. Eigenlijk ziek geworden die nacht.
Altijd leuk zo de dag voor een marathon dat uw partner in bed ziek wordt.
Maar goed, het was al een beetje aangekondigd. Dus, ik wist wel al dat die nacht er dus niet ideaal ging zijn. Luus kan daar natuurlijk ook absoluut niks aan doen. Het probleem was wel dat Luus ging meefietsen. En Luus ging mijn bevoorrading gaan doen, ook voor een groot stuk.
En dat heeft ze niet gedaan.
Ja, ze heeft niet kunnen fietsen.
En vergeeft haar dan nu?
Absoluut, ja. Want Luus heeft wel voor een heel goed alternatief gezorgd. Christa van onze marathongroep, die ging ook sowieso al mee met de fiets. En Luus heeft, en dat wil dan, allez, dat is toch het teken van hoe goed dat we allemaal samenhangen eigenlijk. Luus die belt om, 7:30 's ochtends naar Anneke. Van Anneke, ik kan echt niet mee gaan fietsen vandaag. Ziet jij het niet zitten om als tweede fietser mee te gaan met Christophe? En om 8:45 stond Anneke in Ulbeek aan de start.
Mooi.
Ja, dat is echt wel mooi.
Top startlocatie ook, Ulbeek België.
Ja, waarom Ulbeek? Ik ben het iets vlakker gaan zoeken dan hier bij ons in het uiterste zuiden van Haspengouw en Limburg. En daar was het gelukkig toch iets vlakker. Met die kanttekening dat ik had telkens 2 lussen van 10 kilometer. Dus ik deed lus 1... Dan lus 2, dan deed ik opnieuw lus 1 en dan deed ik opnieuw lus 2. En zo had ik dan 10, halve marathon, 30 en de aankomst, bij wijze van spreken. Maar tijdens die tweede lus, daar zaten wel wat hoogtemeters tegen, vals plat, wind tegen. En dat heeft mij in die laatste kilometers wel mijn tijd gekost. Want vanaf kilometer 36 tot kilometer 40 heb ik Afgezien achter Jan zijn rug. Jan die is de laatste 10 kilometer ingesprongen, heeft als haas gefungeerd. Maar spijtig genoeg heeft hij ook zijn tempo moeten laten zakken, want hij is zo goed in vorm. En dat was wel fijn om te zien op zich, dat hij het tempo makkelijk aankon. Maar ja, goed, ik heb daar kilometers moeten draaien van 4,20, die dat dan wel...
Schande.
Ja, nee, maar die liggen wel ver boven je gemiddelde, wat je op dat moment hebt. Ik ben, voor alle duidelijkheid, enorm tevreden met die tijd, want ik had die totaal niet verwacht. Maar ik vond het ook wel goed om te zien van, kijk, ik ben naar mijn tempolimiet op zoek geweest. Dus in die zin heb ik het niet aangepakt als een virtuele wedstrijd waar dat niks... van afhing. Ik wou het absoluut echt wel goed doen. En ja, dat heb ik ook gedaan met die beperkte voorbereiding. Maar dan zie je wel, wanneer dat je het met een stukje vals plat op kilometer 36, dat duurde ongeveer 2 kilometer, dat je met die beperkte voorbereiding dat niet kunt verteren. En ik denk dat ik in onder andere omstandigheden, met misschien zelfs maar 2 weken extra voorbereiding, specifieke kilometers, dat ik dat vals plat stukje wel had kunnen verteren. En nu lukte dat absoluut niet. Ik kreeg ik kreeg mijn grote pas gewoon niet gezet. Mijn spieren in de buurt van mijn lies en mijn adductoren, die waren zo beperkt ineens qua range of motion. En ja, het ging niet.
Ja, dus echt kilometers gewoon die je moet...
Ja, ja, het was gewoon die tempohardheid die er niet voldoende was. Natuurlijk, en dan maken we ook dadelijk de stap naar onze eerste beller...
Want je hebt hem maar virtueel gelopen.
Ik heb hem maar virtueel gelopen. Hè. En als je dan bedenkt dat je in Hopkinton aan de start had kunnen staan en naar Boston lopen, dan is die beleving wel totaal anders. Het feit dat je gewoon dadelijk terug thuis bent in bad, kunt springen en daarna op bed kunt gaan liggen, dat is na een marathon meestal niet het geval, want dan zit je in de euforie. Je zit op de groep, met de groep zit gaan praten, blijf je heel lang na, je spieren stijven op, je benen zijn... stijf. Mijn
drinkt wel alcohol.
Ja, ik nu niet, maar...
Heb je nooit Aqua di Valencia gedaan?
Jawel. Maar niet de dag van de marathon. Hè.
Nee, maar daarna.
Daarna wel. Maar dan met mijn stijf poten, die ik altijd heb. Wel, ik heb nu gewoon kunnen wandelen, et cetera. De dag erna hadden we een fotoshoot in Breda met Andy Astvalk en enkele van onze trainarengebruikers. En ik heb er gewoon kunnen meelopen. Dus op dat vlak, eigenlijk omdat ik de pijn niet heb achteraf, terwijl ik mij verbaasd heb, want tijdens de marathon zelf voelt het toch niet helemaal als een marathon aan, omdat het niet die beleving was en niet die stijfpoten die dat ik meestal naar een marathon heb. Ik hoop dat mijn core training daarvoor een stukje bij helpt, en dat is onze volgende uitzending dan over core, dat ik misschien wel sterker geworden ben, waardoor het de spierlast... Allee, ik ben niet misschien sterker geworden, maar dat de spierlast gewoon lager is daardoor.
Maar ik denk dat ook is, hoe meer ervaring dat je krijgt in die marathon, hoe meer kilometers dat je...
Ja, maar toch, dit verschil was wel heel groot.
Gewenning. Uw lichaam moet ook wennen aan die inspanningen. Ja, en aan een tijd krijg je een soort gewenning in je lichaam, waardoor je sneller in een marathon kunt verteren, om het zo te zeggen.
Sowieso had ik hem liever gelopen in Boston. En dat was trouwens, dit was mijn richtheid in Boston ook. Ik had in de app toen ingegeven 2:50, omdat ik van Boston wou kunnen genieten.
Ja.
Net zoals dat ik... van die virtuele voor het grootste deel genoten heb. Ik kon ook in volzinnen blijven spreken. Dus het was niet mijn adem die dat afgesneden was. Het waren echt gewoon puur spieren die dat niet meer meewouden. Ja.
Maar het blijft virtueel.
Het blijft virtueel. Dus, en dus hadden we het idee...
We zoeken iemand die hem wel eens gelopen heeft. Ja. En liefst iemand gewoon, gelijk ons. Want we hadden Michel Butter kunnen bellen. Die is daar ooit, als ik me niet vergis, 8e geworden. Nee, niet 8e. Ik ga dat opzoeken. Sorry, Michel. Maar hij heeft deze week zijn afscheid aangekondigd. Ja. Jammer genoeg. Maar Butter heeft daar ooit net niet de limiet gehaald voor... het was 2:08. Nee, 2:08 ook niet.
Nee, want dat zou zijn PR geweest zijn.
Ja, voilà. Ik weet dat hij in Boston toen toch net niet de Olympische limiet haalde. Maar door zijn positie in het veld had hij eigenlijk wel mogen gaan. En dat is toen niet goedgekeurd. Ik weet dat er van alles...
Je moet top zoveel finishers in de wereld. Ja. Hey, okay.
Maar we hebben dus iemand, een kameraad, 7e is hij geworden trouwens, die hem wel gelopen heeft. Die heeft geluk gehad om hem wel te lopen, en dat is Philippe. Philippe is een persoonlijke vriend van mij uit Brugge. We kennen elkaar door de voetbal, maar we kennen elkaar ook door de marathon. De eerste marathon die ik in Berlijn liep, stond ik samen met Philippe aan de start.
Dat is die Philippe.
Dat is die Philippe. En,
aflevering 1, denk ik, van de Running Crew. Nee, aflevering 2 van de Running Crew.
De eerste was introductie, de tweede was mijn eerste. En daar zagen we elkaar fatsoenlijk voor het eerst. En sindsdien volgen we elkaar nog altijd als er marathons zijn.
Voilà, dan bellen we hem gewoon, hè.
Dus we gaan hem wel even bellen, ja.
Daar gaat hij.
Het gaat toch al over. Philippe?
Jawel.
Hey.
Hey, hey. Met Joris en Christophe van de Running Crew.
We zijn live.
Ja, goedenavond.
Hoe is het?
Heel goed, heel goed.
Zeg, we waren juist aan onze luisteraars aan het vertellen. Christophe heeft dus virtueel de marathon van Boston gelopen. Die ging de eerste keer daar naartoe gaan. Dat is allemaal niet doorgegaan met de hele situatie. En ik zei, ja, we kennen uiteraard iemand die hem wel al gelopen heeft.
Mm-hmm.
Dus daarmee dat we eens bellen van, hoe is het daar? Hoe moeten we ons dat voorstellen?
Hoe het in Boston is.
Ja, is dat de moeite?
Zoals is bij mij, ik denk 3 jaar geleden. Eerlijk gezegd, ik wist niet dat de hemel en de hel zo dicht bij elkaar lagen.
Oké. Want voor de goede luisteraars, Philippe heeft al meerdere marathons op zijn track record staan. Berlijn zit erbij, heb ik net al verklapt. Er zijn er nog een aantal, hè, Philippe. Londen, Chicago, de marathon van Aalst, meerdere malen.
Ja, dat keer, hè.
Maar Boston?
Ja, Eindhoven ook 2 keer. Okay. Maar Boston is iets speciaals, ja. Dat ga ik nooit vergeten.
Nee, en vertel eens. Goed, je komt aan in Boston, je zit er al met het tijdsverschil waarschijnlijk.
Ja, absoluut. Hè. We zijn met onze club geweest. Ik denk dat we daar 4 dagen geweest zijn. Boston is elk jaar op maandag gelopen en niet op zondag, zoals we het niet zal gewoon zijn. Dat is wel een beetje apart. Maar als ik het me goed herinner, zijn we een vrijdag vertrokken. Een beetje in een bijzondere week, want mijn vrouw is direct voordien Rotterdam gelopen. Net als jij, Joris, trouwens, hè, want ik heb jou daar nog gezien.
Klopt.
Ik weet niet of je dat nog herinnert.
Dat stukje herinner ik mij wel nog, maar, op 30 iets minder.
Ja, ik heb dan nadien moeten zeggen dat jij dat nog eens gezien. Maar een beetje een moeilijke week, want mijn vrouw, haar grootmoeder was gestorven toen we terug waren van Rotterdam. En dan vond ik het een beetje vervelend om op het einde van de week te vertrekken en dan weer naar de begrafenis te kunnen gaan en zo. Maar uiteindelijk zei ze, ja, vertrek toch maar. Hè. Dus vrijdag vertrokken. Ik denk vliegen naar New York en dan daar overstappen naar Boston. En dan kom je toch wel... In een andere wereld. Hè. Hoewel Boston is een heel Europese stad, zeggen Amerika-kenners. Maar het is toch even wennen aan een andere cultuur, een andere manier van leven.
Uiteraard met een expo daar, denk ik. Zoals wij die kennen.
Ja, ik moet al even denken. Boston, hoe en waar die expo daar was. Ja, ik weet het terug. We zijn daar, als ik denk, zaterdagmorgen naartoe geweest. Maar ontzettend druk. Ik denk dat we daar 1.5 uur of 3 kwartier buiten hebben moeten aanschuiven eer we binnen geraakt. Oh. Eens binnen verliep alles wel heel vlot. Maar dat was qua organisatie toch niet geweldig. Maar wel leuk, hè? Leuke t-shirts. Maar ik weet niet of het toeval is, maar de t-shirts van Boston DC zijn allemaal lange mouwen en geel met blauw, die heel goed opvallen. Wat me toen opviel, was dat er heel veel andere merken waren. Brooks bijvoorbeeld, maar ook Nike en zo, die allemaal speciale Boston merchandise hadden. Ook al is Adidas hoofdsponsor van de Boston.
Ja. Zeg, en Philippe, de start die ligt uiteraard 42 kilometer van Boston zelf af. Dus...
Ja, want dat moet toch een hele trip zijn om dat te organiseren uiteindelijk, hè? Met bussen naar die start gebracht worden.
Ja, absoluut, maar dat verloopt dan wel op zijn Amerikaans vlekkeloos. Het is heel indrukwekkend om te zien. Je hebt een park in de buurt van de finish waar 's ochtends, ik denk vanaf 5 uur of half 6, of ja, toch ten laatste 6 uur, waar continu van die knappe Amerikaanse schoolbussen op en aanrijden. Waar dat je op basis van je vertrekuur, hè, dus van je wijs, waar je kan instappen. Ik liep ermee, we weten of jullie hebben misschien wel verteld, Boston, moet je normaal gezien een qualifier tijd lopen. Als amateur kom ik niet echt in de buurt om, om daarbij te zijn. Dat scheelt ook al snel 10 minuten of een kwartier, vrees ik. Maar ik ben daar dan als charity runner naartoe geweest, waardoor dat je dan helemaal in de laatste week moet starten. En waardoor wij, ik denk om 8:30 's ochtends of 9:00 misschien pas, met de bus naar het vertrek reden. Mm-hmm. Eigenlijk ja, nogal mentaal niet evident, hè, want je zit 40 minuten of 3 kwartier op de bus. En dan, als je dan begint na te denken dat je heel dat eind op de bus lopen, dan krijg je wat eerste mentale dip.
42 kilometer lijkt dan ineens heel lang te zijn, denk ik.
Ja, absoluut. Absoluut.
Goed, je start dan als laatste, dus waarschijnlijk ook nog lang wachten voor de start?
Ja, het was inderdaad wel vrij lang wachten. Ik denk dat we daar, maar het viel wel nog mee, ik denk dat we daar een uurtje op voorhand waren. Maar ook daar heel goed georganiseerd. Het was heel warm toen wij gelopen hebben. Ik denk dat op het moment dat we gestart zijn, was het 30 graden of misschien dus nog iets meer. En volle zon. Maar ze zetten je af in een soort van gemeenschapscentrum in het dorpje. Ik ben het even kwijt.
Hopkinton. Zou dat kunnen?
Ja, zo is Hopkinton. Ja, juist. Ik heb er nog een sweater van waarop staat From Hopkinton to Boylston Street. Ja, klopt. Maar daar, ja, daar is alles geregeld. Hè. Daar is een tent waar je kan schuilen. Hè, toen voor de zon, andere jaren soms voor de regen en de wind. Maar ze hebben ook gratis sportdrank, sportrepen, gels die ze daar uitdelen. En dan op basis van je startvak wordt iedereen gevraagd om door te schuiven. En dan kom je eigenlijk door een straat waar het, ja, ik denk 500 meter wandelen is, tot als je uiteindelijk aan de echte start bent. Mm-hmm. Maar die eerste 500 meter is al een redelijk smalle straat. En daar, ja, daar staat het vol al, mensen die al aan het supporteren zijn, die nog water uitdelen. Dat jaar waren ze dan ook zonnecrème nog aan het
uitdelen. Welk jaar? 2017 toevallig, Philippe?
Ik denk dat het 2017 was, ja. Ja.
Onze volgende beller is ook in 2017 geweest.
En schrijft ook over de hitte.
De hitte. Want ik herinner me, Philippe, dat je vertelde de dag voordien of de dag nadien dat het kort naar 2-3 graden ging.
Ja, ik ben de ochtend nadien al naar huis gekomen, maar de rest van ons gezelschap die zijn nog gebleven. En die zijn toen gaan fietsen door het centrum van Boston en daar wat buiten. Ik denk maar een van de universiteiten gefietst en zo. Maar zij hebben zich allemaal warm moeten kleden en gasten moeten aandoen, omdat het echt wel te koud was om nog zelfs maar gewoon in het sweater rond te lopen.
Ja.
Dus een gigantisch contrast.
We hebben daar nogal extreme edities gezien, hè, met sneeuw een paar jaar geleden.
De Japaner die dat wint onder die extreme omstandigheden, ja.
Mooi.
Ja, mijn vrouw is vorig jaar geweest en zij heeft tijdens haar 42 kilometer de 4 jaar getijden meegemaakt. het was ochtends hard aan het regenen, veel wind, want de foto's die ze genomen hebben toen ze vertrokken met allemaal plastic rond pennen en vuilzakken en zo, waren eigenlijk wel hilarisch. Maar het is warm geweest, dan is het enorm afgekoeld en ja, eigenlijk allemaal tijdens durende van het lopen.
Ja,
indrukwekkend.
Een bizar klimaat.
Goed, en je loopt daar dan? Dat staat daar vol met volk?
Ja.
Ik herinner mij een verhaal van aanmoedigende cheerleaders. Was dat al op de Heartbreak Hill of zitten we daar nog voor?
Nee, niet gewoon aanmoedigende cheerleaders. Het is een, eens dat je het meegemaakt hebt, vergeet het nooit meer. Dat is Wellesley College. Wellesley College ligt tussen kilometer 20 en 21.
De loudest man.
En is een meisjesschool of meisjes. Ja, is een universiteit. Ja, ik denk het wel, een universiteit, ja. Een college. En als ik me niet vergis, is de legende dat er ooit eens een jongen daar op school zat die de marathon liep en die door zijn klasgenoten en medestudenten luidkeels aangemoedigd werd, maar dan, ja, dat is over 40, 50 jaar terug. En ze hebben daar dan een traditie van gemaakt dat, dat ze hun best doen om zo hard mogelijk te roepen en om door zoveel mogelijk lopers gefietst te worden tijdens de wedstrijd. En dat is fantastisch. Hè? Als je naar YouTube gaat en je kijkt, je zoekt naar ofwel Wellesley College ofwel Boston Marathon en dan de Screaming Tunnel, dan, dan zie je het. Maar ja, je moet het echt doen. Hè? Ja. Ik was daar door de warmte, veronderstel ik, niet goed. Hè? Ik had wel een paar stukken moeten stappen. Maar laat ons zeggen dat dat een kilometer was waar het mij heel goed gevoeld heb.
Ja. Want ik herinner me, Filip, dat in Boston dat het vrij snel moeilijk werd. Hè? Door de warmte, door
30 graden.
Ja.
Maar Filip is een heel constante renner. En ik weet dat daar een moment met de tussentijden, ik was aan het meevolgen, daar liep het al vrij snel mis.
Ja. Ik denk dat het een beetje een samenloop van omstandigheden was daar. Hè, want ik dacht van mezelf dat ik redelijk goed voorbereid was. Dus ik had daar de ambitie om daar onder de 3:30 te lopen. Maar dat heb ik heel snel moeten bijspijken. Ik denk, je hoort op voorhand de verhalen van Boston is daar gas. Hè. Je loopt van in het binnenland naar de zee en de zee is nul en je start op een hoogte. Je hebt onderweg heb je de 3 Rolling Hills. Je hebt dat straks Heartbreak Hill genoemd. En die zijn er inderdaad, maar het is eigenlijk voortdurend op en af. Het zijn geen lange hellingen, maar het golft toch voortdurend. En je ziet inderdaad
wegen.
Wel aan het hoogteprofiel. Ja, maar het is... de start is bergaf, maar na 200-300 meter gaat dat eigenlijk al even hard omhoog. En dan, ik was dan mijn loopmakker kwijt. Hij had zich tussen het volk wat doorgevriemeld. En ik zag die in de verte nog lopen, maar ik kon hem niet bijhalen. Het was dan te warm. Ik voelde mij absoluut niet goed. En ik herinner me het punt van 10 mijl, wat eigenlijk nog maar 16 kilometer is. Ik moet zeggen, had dat gelijk welke marathon in Europa geweest. Ik was gewoon gestopt en had gezegd, van dit loop ik volgend jaar wel terug.
Ja.
Maar Boston, ik denk, jammer genoeg kunnen we daar niet elk jaar naartoe. Dus dan moet je wel door. Maar redelijk gezegd was dat stappen lopen, tot aan het einde.
En dan kom je op die Heartbreak Hill, 34 denk ik?
Ja. Zoiets, 3:34. Ik denk inderdaad dat je 4 of misschien zelfs 36 hebt als je boven komt. Het is in elk geval in die buurt waar normaal gezien de kloppen vallen.
Is het zo zwaar?
Nee, eigenlijk niet. Als je die in een normale wedstrijd krijgt, dan neem je die daar wel bij. Maar het is de opeenvolging van alles wat er al geweest is. En dat dan een beetje als orgelpunt dat het vervelend maakt. Maar wat ik me herinner is dat onze supporters van onze club hadden gezegd, we staan op de top van Heartbreak Hill. Maar als je denkt dat je boven bent, dan gaat het 50 meter zachtjes van naar beneden en dan is er nog een klik dat erin zit en ze stonden op de tweede klik. En dan, ook daar was het weer even een dip van, ik ga het niet nooit zien, hè, want wie marathons gelopen heeft en weet waar zijn supporters staan, dan kijk je daar naar uit. Dat is maar om het eens te kunnen zeggen of het nog eens een slok te kunnen drinken of gelijk wat. En als die dan nog een paar honderd meter verder staan en je bent al aan het einde van je Latijn, dan
doet het pijn.
Is dat de ervaring die u daardoor geholpen heeft naar het einde toe?
Gewoon ervaring. Ik denk gewoon de gedrevenheid om dat per se te halen. Hè. Je bent daar dan. Er zijn eigenlijk geen opties. Je kan daar niet zomaar op een metro stappen of zo. Dus dan moet je er wel door. En dan is het van lopen totdat het minder gaat. En dan weer een stukje stappen en weer lopen. En dan en uiteindelijk wil je toch aan die finish geraken. Hè.
Ja.
En hoe verder dat je dan, of hoe dichter dat je dan bij de finish komt, hoe langer dat de stukken dan eigenlijk soms wel weer worden, dat je aan eerst zit aan lopen. Hè. Want je voelt die finish, je voelt dat de euforie aan het komen is. Je hebt in Boston heb je eerst op 2 mijl van de finish. Je hebt eerst de Citco Building, dat is iets wat je al een paar kilometers ziet komen. Dat is een hoge toren waar reclame van Citgo op staat. Dat is nogal iconisch voor Bostonlopers. En iets verder heb je dan ook het stadion van de, De Red Sox is Boston zeker, baseballclub. Ja. En die spelen dat weekend, elke weekend een thuismatch. En dan die loopt af terwijl de marathonlopers daar passeren. Dan komen die supporters allemaal op straat juichen. Dat is ook wel een fantastisch moment.
Dat moet indrukwekkend zijn.
En vanaf dan weet je... Wat is?
Dat moet indrukwekkend zijn wanneer die daar ook naar buiten komen.
Ja, ja, absoluut, absoluut. En dan, op dat moment begin je wel weer wat vleugels te krijgen. Hè. We hebben dat stuk hebben we dan de dag voordien wel al eens gewandeld, omdat we het stadion gaan bezoeken waren. En dan, ja, dat weet je, nog een korte tunnel. En dan één keer naar rechts, nog kort bergop. En dan kom je links op de op Boylston Street, nog 500 meter, denk ik. En dan... Dan vergeet je die pijn weer en dan is het weer euforie natuurlijk. Hè. Dat, marathonlopers weten hoe je je voelt als je aan de finish komt. Hè.
Ja,
inderdaad.
Ik herinner mij Boston ook nog, maar dat zal misschien All-American zijn, dat war victims en servants van de army, dat die ook meelopen en daar als helden onthaald worden.
Met de vlag.
Ja,
ja, ja. Ja. Amerika zit zo in elkaar, hè. Veterans of gewoon soldaten die bezig zijn, die krijgen voorrang om op vliegtuig te stappen en doen het allemaal maar op. Maar in Boston lopen er heel veel mee, hè. Daar zijn die meelopen in een combat dress of hoe dat ook heet. Maar je ziet inderdaad ook veteranen die dan vroeger mogen starten met een amputatie aan hun been, hè, dat ze dan met zo'n verlengstuk lopen. Ja, dat is inderdaad dat is puur heldendom aan die in de bus van de finish komen, absoluut.
Was daar nog iets te zien van de Boston Bombers?
Nee. Ik denk dat het dan 4 of 5 jaar geleden was. De dag voordien wel. Dan is er een herdenkingsmoment geweest op de plaats waar die bom ontploft is. En dat was in de buurt van een sportwinkel, iets voor de finish. Dat herinner ik me nog wel. En je ziet wel dat daar dan tijdens dat weekend wel wat bloemen gelegd worden en zo allemaal. De slogan van de marathon is ook Boston Strong. Mm-hmm. En ik denk wel dat dat te maken heeft met de manier waarop de stad zich rechtgezet heeft na die aanslag.
Na die aanslag.
Ja. Aanslag van 2013. Mm-hmm. Philippe, is Boston een van de mooiste die je gelopen hebt?
Goeie vraag.
Ik heb onderweg heel veel afgezien, heel veel pijn gehad, heel veel gevloekt. Maar ik denk toch wel dat het een van de mooiste herinneringen is. Ja. Je voelt dat die marathon iets speciaals is. Het is de oudste die gelopen wordt. En je voelt dat. Dat is zo... In Amerika, maar dat heeft dan vooral te maken met die qualifiers natuurlijk. Hè. In Amerika is iedereen zint enthousiast als je Boston gelopen hebt. Ik was 2 jaar terug, waren we in San Francisco op vakantie, waar ik dan handig gebruik van gemaakt heb, omdat daar toevallig een marathon georganiseerd werd. Maar ik had dan een t-shirt aan van Boston Marathon en dan daar komen mensen aanspreken van oh my god, you ran the marathon, you ran Boston. En dat is zo, ja, je voelt dat is iets speciaals. Ik heb New York nog niet gelopen, dat zou blijkbaar ook zo zijn, maar het moet daar al heel impressionant zijn om boven Boston te gaan.
Ja, ik krijg nog meer goesting.
Ja, voilà, dus dat was mijn bedoeling.
Ja,
merci Joris.
Ja.
Iemand bellen die
het goed kon... Het kribbelt ook bij mij absoluut om nog eens terug te gaan.
Ja, dat geloof ik.
Misschien moeten we samen gaan filmen.
Ja, misschien wel. Mijn vrouw is vorig jaar geweest en ik was stiek jaloers dat ik mee kon. Ik heb niet de gewoonte om al marathons 2 keer te lopen, hè, Joris. We hebben daar al wel wat gesprekken over gehad.
Ja.
Boston...
Het zou een uitzondering kunnen zijn.
Ja, ik denk het wel, ja.
Mochten we met de running crew plots 3 tickets vastkrijgen voor Boston, dan bellen we.
Ja.
Is dat goed?
Moet je zeker, je mag geen seconde twijfelen om niet te lopen als je dat
hebt. Ja, Christophe is gequalified, dus dat is niet zo heel moeilijk. Ik weet nog niet hoe ik het ook moet doen.
Of dat nog gaat blijven gelden. Ja. Dat is weer iets anders, hè.
Nee,
ja, ik moet nog 10 minuten sneller worden, dus dat wordt moeilijk.
Dat komt wel goed. Philippe, trouwens, een marathonloper van 3:20. Sterke tijd. Boston was iets langer, ja. Hè, Philippe? Dat was een uur langer?
Nee, 4:12.
Oh, kijk, kijk.
Eigenlijk 42 minuten langer dan het doel dat ik mij gesteld
heb. Ja. Dat is symbolisch.
Mm-hmm. Een beetje symbolisch.
Ja, ja, voilà. Ja. Goed.
Schitterend.
Philippe, bedankt.
Bedankt.
Graag gedaan.
We horen elkaar nog.
Tot de volgende.
Jawel. Zeker en vast. Dag.
Ja, dat prikkelt toch wel, Joris?
Ja, ja.
Ja, toch. Ja.
Als je die verhalen hoort, denk je... Ja, sorry voor de telefoonkwaliteit in het begin. Ik denk dat het vooral bij ons lag. Ik hoop dat jullie er niet te veel last van hebben tijdens het luisteren, want het is absoluut een boeiend verhaal. Maar ja, ik heb het verhaal al meermaals gehoord en ik denk meer, hoe ga ik ooit in godsnaam in Boston hier raken?
Ja.
Want ik wil daar geraken.
Ja, charity kan inderdaad. Hè. Het zijn niet veel tickets die dat er dan vrijkomen, maar
ja, of dan moet je gewoon mijn borstnummer eens meepakken. Wisselen van borstnummer.
Van borstnummer wisselen.
Dat geen ze een marathon in 3:25
dat gaat je een mooi startvak komen te staan dan.
Ja, ja, maar dat is niet erg.
Ja, tuurlijk. Ja, je kan ook...
We wisselen gewoon. Ja. Loopt
maar jij moet gewoon ouder worden. Dat is ook een oplossing. Als je jezelf de tijden blijft lopen, maar je wordt ouder, dan geraak je ook in Boston.
Daar ben ik mee bezig. Elke dag een beetje meer.
Elke dag een beetje meer. Ja, ja, voilà. Ik vind dat een goede motivatie.
Zeg, en nu hebben we nog iets speciaals, want we hadden gezegd, we hebben een tweede beller.
Ja. Ja. Ja.
En we hebben nu iemand gehad die virtueel gelopen heeft, dat zit jij. Toevallig in eigen rang. Iemand die hem echt gelopen heeft, dat was Philippe. En nu hebben we nog iemand gevonden die beide gedaan heeft.
Ja, die en echt gelopen heeft, ook in 2017 trouwens, en die dat afgelopen week ook de virtuele Boston Marathon gedaan heeft. En ja, het is voor mij geen onbekende, niet dat ik haar persoonlijk ken, maar ja, we zijn in februari zijn wij bij de heren van Loopraad geweest en wij zijn de laatste voorlopig die dat Tim en Anton Jan in de studio gezien hebben. Die opname was eind februari, de laatste vrijdag van februari. En alle uitzendingen of alle opnames van daarna, die zijn virtueel opgenomen. Die zijn ingesproken of met telefoontjes geweest. En Hedwig van Bree was een van die eersten die dat in een Loopraad-aflevering na de lockdown in Loopraad terechtkwam. Ik weet nog wanneer ik haar podcast-aflevering beluisterd heb. Dat was op een duurloopje op een zaterdag richting Rutte hier. En dat ik tussen de bomen liep op een bepaald moment langs de Jeker. En toen echt zo dacht van, shit, als ik dit hoor, dat verhaal van Hedwig, dan doet het pijn om niet daar te zijn. Zij kan, Philippe zegt nog van New York, alhoewel zij kan ook de vergelijking maken, want ik weet dat zij ook New York gelopen heeft. Dus we gaan het haar gewoon vragen. Hè.
Ja. Ik ga wel nog even iets rechtzetten, want ik voel me er niet goed bij. Dus Michelle Butters een tijd niet wist. In 2012 in Boston, dat was 2:16 en een beetje.
Mm-hmm.
En hij moest 2:12 lopen. Dat was een van de vereisten. Of hij moest een top 8 notering lopen. Michelle werd zevende, maar door de extreem hoge tijden, door een bloedhete dag, zijn Mutai is onder andere uitgestapt in die marathon, werden de klasseringen niet goedgekeurd omdat de tijden te traag waren.
Ja.
En ik herinnerde mij het verhaal in die zin dat Guido Hartenveld, zijn trainer, Michel, maar de hele tijd op het hartendruk was blijven lopen. Als je een top 8 notering
hebt, haalt je het wel.
Zijn we er ook. En dan uiteindelijk werd het niet goedgekeurd.
Ooit heb ik nog een masterclass gehad van Guido.
Ja, dat is erg. Ja. Daarom dat ik dat verhaal altijd onthouden heb.
Mm-hmm.
Maar goed, het gaat je goed, Michel.
Voilà. We bellen Hedwig.
Wat mij ooit doet denken dat we misschien Michel Butter ooit moeten bellen.
Er zijn er zoveel die dat we willen bellen. Hè?
Ja. Het gaat weer over. Altijd spannend of die wel opnieuw. Ja.
Hoi Hedwig.
Met Hedwig.
Hallo, met Christophe en Joris van de Ruincrew.
Hoi.
Ja, hoi, goedenavond.
Hedwig. Jij hebt mij in maart of april, toen met de podcast van Loopraad, enorm jaloers gemaakt dat je wel in Boston hebt kunnen lopen. Ik was een qualifier en ingeschreven voor dit jaar. Maar ja, goed, we kennen allemaal de omstandigheden. En ik ben er natuurlijk niet geraakt. Maar jij hebt hem wel gelopen.
Ja, dat klopt. Ik heb hem wel mogen lopen. Dat geluk had ik.
In 2017. We hebben net iemand aan de telefoon gehad, Philippe, een Vlaming, die dat hem ook in 2017... gelopen heeft en die dat ook de man met de hamer is tegengekomen door de warmte. Dat was ook jouw ervaring, hè?
Klopt. De Boston Marathon kent sowieso veel heftige edities. Het is daar vaak wel of heel warm of juist heel koud met regen. En ja, ik ben dus ook zelf niet op mijn best bij warm weer. En helaas, nou, zoals zoveel van mijn marathons, was het ook in 2017 in Boston uitzonderlijk warm. Dus ik vond het inderdaad erg zwaar. Ja.
Net zoals veel van je marathons, heb je dan ook vaak Rotterdam gelopen?
Nou, niet zo vaak Rotterdam. Ik heb er nu 12 gelopen, maar mijn Rotterdam-marathon was inderdaad ook warm. Ja. Mijn Amsterdam-marathon was warm. En zo kan ik eigenlijk zelfs Kopenhagen, die ik speciaal had uitgekozen, omdat ik dacht, daar is het vast niet warm. Nou, zelfs daar, ja, zelfs daar was het bij mij geloof ik 28 graden.
Oké. Want wij lachen elk jaar met de Rotterdam-marathon. Dit jaar heeft het niet plaatsgevonden en toch gingen we op die dag naar het weer kijken. En laat ons zeggen, opnieuw de eerste dag warm in Nederland.
Ja, klopt. Maar sowieso, als je naar een warm land op vakantie wil, moet je gewoon kijken waar ik een marathon ga lopen, dan zit je goed.
Dat is een goede tip, Hedwig.
Hedwig, mag ik vragen, was jij qualified voor Boston?
Jazeker, ja.
Okay.
Ja, nou moet ik wel zeggen... mijn grapje is altijd hoe ouder en vrouwelijker, hoe makkelijker het is om je te qualifieren. En ik ben een vrouw van 46, dus dan is het beter mogelijk je te kwalificeren dan wanneer je een man van 25 bent. Toen ik me moest kwalificeren, moest ik geloof ik 3:40 lopen om me te kwalificeren. De eerste keer. En volgens mij mag ik nu zelfs 3:45 lopen. Om me te kwalificeren. Dus dat is nog best wel goed te doen.
Mm-hmm. Want je bent zelf enkel sneller geworden eigenlijk de afgelopen jaren, hè?
Ja, ik zit nu in de luxe positie dat ik eigenlijk zonder heel veel moeite zoveel tijd extra over heb. Dat ik zelfs als we minuutjes eraf halen, hè, want ze zijn best wel streng in Boston. Mm-hmm. Dus zelfs als je je kwalificeert, red je het soms toch nog niet. Hè, want dan zeggen ze bijvoorbeeld je moet 3:40 lopen en dan halen ze daar 4 minuutjes vanaf. Nou ja, reken maar uit, dan moet je ineens met 3:36 aankomen. Maar ik loop zelf wat sneller dan mijn gekwalificeerde tijden. Dus ik mag eigenlijk de hele tijd wel meedoen.
Alleen moet de marathon dan natuurlijk ook doorgaan. Die pech hebben we dit jaar gehad.
Hij moet dan wel doorgaan. Ja. Ja, zelfs een hele goede kwalificatietijd helpt je niet als er corona is.
Ik heb het boek hier naast me liggen. Hè. Je bent ook de schrijfster van Ik haat hardlopen, dacht ik. En je schrijft daarin over de voorbereiding of de weg naar de start eigenlijk, dat je aan de praat geraakte met Kim. En ja, ik denk dat ik te nerveus zou zijn om op de bus een gesprek aan te gaan met een vreemde. Maar goed, ik denk dat dan de eigenheid dus van Nederlanders van iets opener te zijn. En je hebt eigenlijk een heel gesprek gehad op weg naar de start.
Ja, je hebt sowieso natuurlijk... zeker bij een internationale marathon, misschien meer dan als je een thuiswedstrijd loopt, heb je heel veel tijd voordat je eindelijk mag gaan lopen. Mm-hmm. Als ik in Rotterdam of Amsterdam loop, dan durf ik wel op het laatste moment daar naartoe te gaan en naar het startvak. In Amerika, ook New York, Chicago, ja, daar zit er vaak een hele lange wachttijd. Hè, voordat je wordt vaak een beetje opgesloten op een bepaalde plek. In Boston ook, hè, daar word je natuurlijk eerst helemaal naar Hopkinton toegebracht. Daar kan je ook niet op eigen gelegenheid naartoe. Hè, je moet mee met een bus. En dat is een hele behoorlijke reis. En dan nog, als je daar in Hopkinton aankomt, moet je nog heel lang wachten voordat je mag starten. Ik denk zelfs als je wat introverter bent, dat je bijna wel verlangt naar even een gesprekje. Want anders word je gek van de zenuwen. Mm-hmm. Omdat je dan alleen maar in jezelf gaat zitten. Dus als jij straks ooit in Boston zit, dan raad ik je ten zeerste aan om toch maar even wat sociale contacten te leggen. Want dat helpt wel om je af te leiden.
Ja, Philippe, onze vorige beller, die zei van... Ja, als je op de bus zit, dan realiseer je pas hoe ver dat je moet teruglopen.
Ja, dat is, daar heeft hij helemaal gelijk in. Ja, dan denk je echt, jeetje, wat moet ik ineens? Ja. En nou is het ook nog zo dat ze volgens mij, ze rijden dus een beetje om. Dus die weg naar Hopkinton toe, is eigenlijk volgens mij langer dan die rechtstreekse weg waarover je terugloopt. Maar misschien heb ik me dat verkeerd herinnerd. Maar hij heeft gelijk, dat vind ik altijd weer met een marathon. Als je hem niet loopt, maar je rijdt hem in een auto of op een fiets, dan denk je, jeetje, wat is het een eind?
Een pleuris eind, zeggen ze in Nederland, niet?
Ja, in Rotterdam, hè? Ja. Een fijn pleuris eind. Ja, ja, ja. Ja.
Heb ik onthouden.
Ja, ja. Ja, ja, klopt. Maar dat is wel specifiek Rotterdams. Ja, ja.
Je hebt er 12 gelopen, hè? Is dit de mooiste?
Ja. Boston?
Ja.
Ja, Boston is zeker eentje die heel diep zit, die ik heel speciaal vind. Alleen al omdat je je ervoor moet kwalificeren, dat maakt het toch wel echt bijzonder. En nou zijn er een paar uitzonderingen, maar goed. He, daar moeten we denk ik niet te lang bij stilstaan. Maar je moet eigenlijk moet je gewoon een tijd lopen om daar te mogen staan. En ik vind Boston sowieso, vind ik, die Amerikanen, die weten wel wat aanmoedigen is. He, ik denk dat misschien Nederlanders vanuit België... Ik heb een Belgische vriendin en daardoor ben ik ook steeds bekender met de Belgische cultuur. En ik luister ook graag naar Belgische podcasts. En nou weet ik dat wij gezien worden als wat brutaler, wat extraverter, wat directer, hè? Allemaal dat soort zaken. Maar wij kunnen niet tippen aan Amerikanen als het gaat om outgoing zijn, als het gaat om aanmoedigen.
Tot op het fijne af heb ik soms de indruk, hè, in Amerika.
Ja, dat is echt bizar en dat moet je wel van houden, maar het leidt wel af. He, ze staan helemaal uit hun dak te gaan. En ik vind Boston gewoon alles bij elkaar. Als je daar komt op de periode dat de marathon is. Ik ken ook dan alleen maar de stad Boston. Ik ben daar nooit geweest als er geen marathon was. Ja, die stad die ademt lopen. Als je daar dan komt en je bent geen hardloper, dan denk ik dat je het heel zwaar hebt. Want alles draait om hardlopen in die tijd.
Ja, dat is eigenlijk anders dan, want Joris en ik hebben ook Parijs gelopen. En in Parijs,
ja,
daar kom je dan toeristen tegen die dat bij wijze van spreken totaal niet wisten dat er dat weekend een marathon zou zijn. En dat die toch maar de weg oversteken, of het parcours oversteken, om zo snel mogelijk van plaats A naar Y te gaan. Maar ja, dat zal in Boston dan niet het geval zijn.
Nee, in Boston is het echt, als je er aankomt, did you qualify? What is your qualifying time? Alles draait daarom. Mijn man was met mij mee en die schaamde zich bijna dat hij zich niet gekwalificeerd had. het is allemaal hardlopen op de straat. Zie je alles al geschilderd, de finish. Alles draait om die Boston Marathon. En ja, nogmaals, ik gun hem iedere hardloper die een hart heeft voor de marathon, om die marathon te lopen. Ik wil niet zeggen dat het de mooiste marathon is. Dat kan ik ook niet weten, want er zijn zoveel marathons en vele heb ik nog niet gelopen. Maar van degene die ik gelopen heb, staat hij wel heel hoog op mijn waarderingslijst. Ja.
Ik, dat heeft nu niks met dit gesprek te maken, maar ik moet mij nogmaals excuseren tegenover Michel Butter. Ik heb er straks, je gaat dat wel horen in de podcast later, ik heb een foutje gemaakt. Maar Michel Butter had ook de mooiste marathon. Ik ga dat gewoon heel even ertussen doorgooien. Voor onze luisteraars, zoek dat op YouTube. Maar het is een fantastische aflevering. Jammer genoeg haalt hij net de limiet niet, maar dat heeft mij geïnspireerd als loper.
Die documentaire.
Ja, waar hij 8 seconden tekort komt voor de Olympische Spelen. Ja, dus... Gewoon even tussendoor, Hedwig, sorry.
Ja, nee, ik ben groot Michel Butter fan. En helaas heeft hij, daar hebben jullie het dan waarschijnlijk over gehad, gezegd dat hij stopt met zijn carrière.
Ja, klopt.
Die documentaire ken ik en ik sluit me bij jullie aan. Die zou iedereen moeten kijken, ja.
Het doet pijn gewoon om die finish te zien, vind ik.
Ja.
Ja. Ja.
Het ging vooral ook in ons intermezzo dat Michel Butter ooit in Boston ook niet gekwalificeerd geraakte. Voor Londen was dat destijds, omdat het extreem warm weer was. Maar goed, dit terzijde.
Nu, wat dat ik, om toch nog even over Michel te spreken, wat dat ik zo fantastisch vond aan, hij komt 8 seconden tekort en hij zegt van, ik heb het nergens laten liggen.
Ja.
En dan moet je mentaal zo sterk zijn om dat te kunnen zeggen van... Want 8 seconden laat je overal liggen, bij wijze van spreken. En als je zo zeker bent van, ik heb alles gegeven, dan vind ik dat een heel sterke uitspraak.
Ja, zeker. Ja, ik moet zeggen, heel grappig zijsprongetje. Ik ben zelfs naar aanleiding daarvan een petitie gestart voor Michel. omdat ik het zo oneens was met hoe ze op dat moment de regels toepasten. Dat in ieder land de kwalificatietijd anders lag. En dat bepaalde lopers uit andere landen met veel slechtere tijden wel naar de Olympische Spelen mochten. En dat ze eigenlijk niet meer gingen kijken naar de beste lopers daar naartoe te sturen. Lang verhaal kort, dan ben ik een petitie voor hem gestart. En ik geloof zelfs dat uiteindelijk toch daar, naar aanleiding daarvan, NOC, NSF in Nederland, zeg maar, het Olympische gebeuren, dat ze de regels wat aan hebben gepast. Dus dat vond ik wel tof.
Ja, want ik denk dat wij op dat moment in België 2:14 mochten lopen. Niet dat wij dat ooit zouden halen, maar het gekke was dat er andere limieten waren, inderdaad.
Nee. Ja. Hoe zwaar is Boston?
Ja. Hoe zwaar is Boston? We hoorden hier Tree Hills en Heartbreak Hill.
Nou, het gekke aan pijn lijden, vind ik, is dat je het vergeet. Hè?
Anders zou je nooit een tweede marathon lopen, gewoon, bij wijze van spreken.
Nou, en dan zou je geen enkele vrouw een tweede kind krijgen. Daar vergelijk ik het wel altijd mee. En het mooie is dat na een één kind vergeet je dat je dacht dat je dood ging tijdens de bevalling. En datzelfde geldt, vind ik, nu niet meer. Maar toen ik mijn eerste marathon had gelopen, dacht ik ook eventjes van jeetje, dit is wel een dingetje. Ik weet niet of ik dit nog een keertje wil doen. En bij Boston dacht ik dat zeker, want... Boston was gewoon mijn grootste wanprestatie ooit op marathongebied. Daar heb ik me ook een tijd echt voor geschaamd. Dat ik echt dacht, ik durf niet te vertellen hoe slecht ik daar gepresteerd heb. Sowieso leerde ik door Boston een toontje lager te zingen. Boston was mijn derde marathon en ik voelde mij denk ik echt wel heel wat. Toen ik daar naartoe ging, want ik had me tenslotte gekwalificeerd. En iedereen had ook gezegd van wauw, je hebt je in je tweede marathon ooit gekwalificeerd voor die van Boston. Dus ik vond mijzelf heel wat. Nou, dat was echt snel voorbij. Want toen ik in Boston kwam, toen zag ik dat ik er helemaal niks van kon. Want iedereen kan daar pas echt heel hard lopen. Dus het heeft mij een les in nederigheid geleerd. En als je vraagt hoe zwaar was die, hij was denk ik voor mij misschien wel de zwaarste. Ja, dat denk ik wel.
Ja.
Maar dat komt ook omdat ik natuurlijk een Hollander ben en het is hier zo vlak als wat. Dus ik vind een klein heuveltje al een berg. Ja. Dus daar zal het ook wel wat mee te maken hebben.
Hier in Tongeren, te midden van het landschap van de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik, is het niet vlak. Dus wij kunnen hier wel...
We hebben misschien dan wel iets hellingen ervaring, maar toch, ik denk dat een... In een marathon over 42 kilometer hoogtemeters combineren, dat het toch echt pijn kan doen.
Nou, het is heel. Weet je wat ook iets is? Dat wat ik ook, bij Boston word je zo ingedeeld op snelheid, dat het startvak waar je in staat, dat zijn mensen die exact met dezelfde tijd hebben gekwalificeerd, soms op de seconde. Mm-hmm. Dus het was ook een hele rare gewaarwording dat je echt tegelijk met mensen loopt. Hè. Normaal in een startvak lopen sommige mensen weg en sommige blijven achter. En hier leken we wel militairtjes die allemaal precies hetzelfde liepen. En al heel snel ze hadden gezegd van het is vooral bult af hoor, Boston. Als je het uitrekent ben je vooral naar beneden aan het lopen.
Oh, net zei je, dat is toch gemakkelijker.
Ja, maar dat is helemaal niet zo. Ik dacht, in die eerste kilometers dacht ik al, wanneer gaan we dan een keer naar beneden? Want voor mijn gevoel waren we alleen maar op en neer aan het lopen. En op het moment dat je dan bij de beroemde Heartbreak Hill terechtkomt, toen
het is effectief
toen had ik
ook
al lang besloten... Ja, dat, nou ja, goed. Ik ben, het grappige is, ondanks dat het mijn slechtste marathon was, ben ik wel echt verliefd geworden op die marathon. En heb ik mezelf ook echt beloofd van oké, ik ga dit ooit opnieuw doen. En dan ga ik er heel anders voor trainen. Dan ga ik zorgen dat ik die heuvels kan hebben. Maar helaas heeft dat dit jaar in ieder geval niet zo mogen zijn.
Ik vraag me dan ook af, je start in Boston, je weet dat dat een strijdmarathon is. Net zoals New York heb ik altijd begrepen dat je daar nooit voor een tijd moet gaan. start je dan met een bepaalde ambitie? Zeg je van, ja, ik wil die tijd van die tweede minstens evenaren, misschien sneller?
Nou, ik had denk ik geluk dat ik toen nog echt een groentje was. Ik weet niet of dat ook in België gezegd wordt, hè, dat ik nog helemaal onbekend was eigenlijk in de loopsport. Hè, dus ik wist ook, toen mijn eerste marathon, wist ik helemaal niet wat een goede tijd überhaupt was, want ik deed maar wat. En mijn tweede marathon, die had ik dan wel zo goed gelopen dat anderen me daarop wezen dat dat een goede tijd was. Dus toen ik naar Boston ging, ik denk dat ik gewoon heel naïef was. Ik dacht gewoon, oh, dan ga ik nu weer wat sneller lopen. Ja. Nou, dat kon ik mooi vergeten, want het werd dus echt verschrikkelijk. Het werd slechter dan mijn allereerste tijd. Ik ben wel altijd de lat blijven verleggen. Ik heb altijd geprobeerd om de verbetering te zoeken. Maar ik denk zelfs als ik nu weer naar Boston ooit zou mogen, zou ik daar wel met hele andere verwachtingen naartoe gaan. Want het is inderdaad, ja, misschien als het daar heel koud is, misschien zou ik daar dan een hele goede tijd kunnen lopen. Mm-hmm. Maar als het warm is, dan heb ik daar überhaupt veel moeite mee, hoor, om door te lopen.
Philippe, zijn vrouw, die heeft vorig jaar Boston gelopen en zij heeft tijdens de marathon de vierjarige tijden meegemaakt. Dus het zijn altijd extreme
blijkbaar. Ja, die van vorig jaar was... Mijn Belgische vriendin heeft hem toen ook gelopen. En dat was ook een hele extreme, heb ik gehoord. Ze had het ook heel zwaar in die editie van Boston. Mm-hmm. Maar dat maakt het natuurlijk ook wel leuk, hè, dat het altijd weer anders is daar.
Ja, elk verhaal is uniek.
Ja, maar ik bedoel ook dat Boston eigenlijk ieder jaar een soort van extreem weer heeft, in welke vorm dan ook.
Mm-hmm. Van sneeuw tot 30 graden dus.
Ja, precies.
Maar je hebt hem dit jaar ook gelopen uiteindelijk, hè? Want je hebt net zoals ik de virtuele Boston Marathon gelopen. En wanneer heb je die beslissing genomen van ik doe die virtuele wedstrijd mee?
Ik vond het heel... Ik zag al van verre aankomen dat hij niet door zou gaan. Misschien jij ook wel. Mm-hmm. Ik dacht, ja, het gaat daar in Amerika helemaal niet de goede kant op. En dus ook... want hij is volgens mij, als ik het nu goed zeg, eerst naar een later tijdstip geschoven. En toen zeiden ze, nee, dan maken we hem toch maar virtueel.
Ja, klopt. Ja.
En toen zag ik dus dat de mogelijkheid er was om hem virtueel te lopen. Nou, in eerste instantie dacht ik, nou, laat ik me maar heel snel aanmelden voordat dat vol zit of zo. Ik wist niet of er een limiet aan zat. En toen wist ik nog niet eens zeker of ik het wel wilde. Want ja, ik vond het toch een beetje raar, hè. Ik had me er helemaal op voorbereid om daar echt weer te gaan lopen. En toen bedacht ik me, en dat is uiteindelijk ook mijn motivatie geweest, van goh, misschien is dit wel een historisch moment. Dat ik de misschien wel enige Boston Marathon die niet in Boston heeft plaatsgevonden, kan gaan meemaken. En alleen al om de uniekheid van de medaille, dacht ik, nou, ga ik dan toch meedoen. Dan heb ik een medaille van de fake Boston Marathon. En dat past dan wel weer mooi bij Trump en Amerika, hè? Fake news en zo. Dus ik dacht, ik doe het gewoon en dus eigenlijk al vrij snel besloten om mee te doen toen die mogelijkheid er was.
En ook dan de volledige voorbereiding doorgemaakt?
Ja, ik moet zeggen dat ik eigenlijk altijd wel aan het trainen ben voor een marathon. En ik vind dat ook fijn, die lifestyle. Hè. Ik ben eigenlijk altijd aan het opbouwen naar een marathon toe. En toen dacht ik, nou ja, ik had de hele tijd moeten verschuiven, omdat telkens wat ik zou gaan doen niet doorging. Dus... Ik dacht, ach, ik train gewoon door. Dus ik heb niet extra hard getraind en ik ben ook niet serieuzer gaan trainen, omdat ik zoiets had van, ja...
De conditie was...
Natuurlijk heb ik het... ik heb het natuurlijk serieus genomen, maar ik had niet zoiets van, ik ga thuis eens even een hele mooie tijd lopen of zo. Ik verwachtte eigenlijk dat dat een beetje tegen zou vallen als ik dit thuis zou moeten doen, gewoon in Nederland.
En hoe is het geweest?
Het is goed geweest, hè?
Ja, ik vind het belachelijk wat eruit is gekomen, want ik heb super goed gelopen. Laat ik het zo zeggen, mijn PR heb ik twee marathons geleden in Japan gelopen, in Tokio. Voor mij is mijn PR 3:15 nog wat, 3:15 en een paar seconden. Nou ja, ik had niet verwacht dat ik dat ooit überhaupt nog eens een keer zou overtroeven. Nou, overtroeven is ook nog niet gelukt, maar ik heb wel 2 maanden naar Tokio 3:16 in Londen gelopen. En toen dacht ik eigenlijk van, nou ja, dat is er gewoon een gelukje geweest. Ik zal wel 1 keer in mijn leven super fit zijn of zo. En het gekke is dat ik nu dus tijdens mijn Boston thuismarathon nog een keer 3:16 heb gelopen. En dat had ik totaal niet aanzien komen. Dat is heel onverwacht.
Heb je ook een Heartbreak Hill opgezocht in je trainingsparcours?
In het trainingsparcours niet, want dat is hier waar ik woon echt heel moeilijk. Dan moet ik bijna, weet ik, voor een grote trap gaan zoeken of zo. Ik woon wel een beetje, zeg maar, je hebt hier de Utrechtse Heuvelrug. Hè? De lijn in midden in Nederland, Haarlem, Utrecht, Nijmegen. Daar zit iets van glooiing door vroeger het Pleistocene, het ijs is daar gestopt. Maar dat zijn heuvels waar jullie je denk ik... Nou, jullie denken dan, oh, nou, er zit hier een klein glooiingje in de weg of zo. Dus dat is heel moeilijk om dat hier te vinden. Maar ik heb wel het parcours wat ik uit heb gezet uiteindelijk. Daar zaten 2 best wel flinke bruggen in.
Ja.
Dus ik had geen vlak parcours.
Mm-hmm. Oké. Okay. Ik heb ooit in Utrecht de halve gelopen. En ik herinner mij daar, ik denk, zeven wind. Dat was gewoon waanzinnig veel wind in Utrecht.
Ja, maar er waren er ook kasseitjes in het centrum,
ja,
zeker?
Kasseitjes, hè? In het centrum, ja. Maar leuke stad, leuke stad.
Utrecht, ja. Ja,
ja, klopt.
Ik zie dat je op de foto dat je Nikes aan hebt. Waren het de Vaporflies?
Ja, het waren die... Ik heb die Next, hè, die Vapor, ja. Next. Dus je hebt die Vapor 4% en die Next. En die had ik voor mijn verjaardag gekregen al vorig jaar juli. Ja, voor een mooie marathon. Maar ja, die kwam maar niet. Dus ik heb ze nu maar aangetrokken. Want dat zijn hartstikke dure schoenen. En ik weet nooit zo goed wat commerciële praatjes zijn als het gaat om schoenen en wat echt is. Maar het schijnt toch wel dat na een bepaalde tijd de demping uit je zolen gaat.
Ja.
Hè, omdat dat dan blijkbaar door de droge lucht en dergelijke. Dus ik dacht, nou weet je wat, dan trek ik ze nu maar aan. Dan heb ik ze toch in ieder geval 1 keer gebruikt.
En? Wij hebben al een aflevering gedaan over schoenen. We hebben onze mening gegeven. Wat denk jij ervan? Believe the hype?
Van deze schoenen?
Ja.
Nou, ja. Ik vind het heel lastig. Ik probeer nooit zo heel erg te oordelen. Ik moet zelf zeggen dat ik de Vapor 4%, hè, die oranje, die allereerste versie, die vond ik fantastisch. Dat vond ik super fijne schoenen. Slijten wel heel erg hard, dus het is niet niks, want ze zijn natuurlijk super duur. En ja, je moet wel even tussen ongeveer een euro per kilometer, hè, wat die kosten.
Ja.
Nou, dat vind ik best wel prijzig. Ja, ik denk wel dat die schoenen je helpen. Maar aan het eind van de dag denk ik, als jij niet kan lopen, dan gaan die schoenen jou niet helpen.
Ik heb die 4% vorig jaar gedragen tijdens enkele 10 kilometer wedstrijden, waar ik totaal geen goede dag had. En ik heb het toen vergeleken met klompen. Dus dat als je goed in conditie bent, dan is die schoen zalig. Maar wanneer dat je een slechte dag hebt, dan maakt die schoen hem nog slechter eigenlijk. Dat was het gevoel dat ik ervan kreeg.
Ja, ik denk echt dat die schoenen... Kijk, sowieso denk ik, technologie is voortschrijdend. En net zoals heel veel mensen in Nederland hebben dit soort schoenen met klapschaatsen vergeleken. Hè, dat was ook in het begin een noviteit waar commentaar op was. En uiteindelijk rijdt nu iedereen op klapschaatsen zijn wedstrijden. Met deze schoenen, je ziet gewoon dat alle merken de technologie probeert na te bootsen of ook zo'n soort schoen heeft.
Mm-hmm.
En uiteindelijk denk ik dan dat het toch allemaal weer even eerlijk is, want dan kan iedereen die dat wil op zo'n schoen lopen. En ik denk uiteindelijk, als jij geen, een bepaald... Ik denk niet dat ik zeg maar deze schoenen, dat deze schoenen voor mijn prestaties zorgen. Dat zit denk ik toch vooral in de manier van trainen en leven en dat soort zaken. En ze zullen best helpen, maar het komt niet alleen door die schoenen natuurlijk.
Nee, het is het laatste hulpmiddel na een periode van veel opofferingen, bij wijze van spreken.
Ja, ik denk dat... Kijk, in een joggingbroek loop ik ook denk ik minder goed dan in een short. Hè, het helpt allemaal om lichte kleding aan te hebben en om goede voeding te nemen. Alle dingetjes helpen. En ja, ik ben natuurlijk een amateur, maar wel een amateur die dan probeert het zo goed mogelijk te doen. Dus ja, als ik dan zulke schoenen kan hebben, dan heel graag.
Ja, dat is onze insteek eigenlijk ook geweest om ze te kopen. Hè?
Ja.
Ja, ja.
Nee, fijn.
Ik ga de cirkel nog rondmaken van dit gesprek.
Opnieuw
Michel Butte won zijn eerste marathon in Utrecht in 2011. Voilà.
Dus eigenlijk het jaar van Boston dan, waarschijnlijk.
Nee, 2011. Boston was 2012.
Ja, omdat hij daarvoor dan juist.
Voilà,
ja.
Dus bij deze.
Nee, super. Hedwig, bedankt dat je het verhaal wou delen over de echte Boston Marathon en over de virtuele Boston Marathon. Ik weet niet of ik er nu naar moet uitkijken eigenlijk, omdat zowel de vorige beller als jij daar misschien wel de moeilijkste marathon gelopen hebben, maar hem uiteindelijk toch wel heel leuk vonden.
Nou, als die erg was geweest, dan had ik niet gezegd dat ik hoop dat jij hem nog mag gaan lopen. Nee. Hij is pittig, maar ik denk dat hij voor jou mee gaat vallen, omdat je vast nu een beetje vrees hebt door onze verhalen. En dan valt altijd
iets
alles mee.
Iets minder naïef aan de start staan.
Ja, maar ook, misschien denk je nu dat hij echt heel erg is en dan kan hij alleen maar meevallen.
Ja, dat is waar. Dat is waar. Misschien zien we daar elkaar aan de start. Ja.
Hè? Lijkt mij leuk, dat hoop ik.
Ja. Oké, okay. Hedwig, bedankt voor het telefoontje. En misschien
graag
tot de volgende.
Hoi, hoi.
Zeker. Oké, dag.
Top, hè. Top.
Ja, toch altijd
daar
leuk.
Krijg je goesting van, om het met een Limburgs woord te zeggen. Goesting.
Ja, goesting. Ja. Ja, niet alleen Limburgs, denk ik. Hè. Maar toch wel vooral bekend hier.
Oer-Limburgs. Ja.
Trouwens, voor wie dat meer verhalen van Hedwig wil horen, of lezen toch in ieder geval, Ik haat hardlopen is het boek dat ze geschreven heeft. En... het leest snel. Voor wie van het lopen houdt, natuurlijk. Hè.
Ik ga het meenemen dan. Ik zal het thuis eens uitlezen. Ja. Ja.
Het is een feest der herkenning. Staat op de sticker op het voorblad. En dat is gewoon ook zo. Omdat het, omdat het gewoon over lopen gaat. Ja.
We zitten bijna aan het einde van de aflevering.
We zitten er nog niet, Joris. We gaan het nog over uw halve marathonvoorbereiding hebben. Hè?
Heel kort dan, omdat we zijn 2 weken verder in de voorbereiding. Ja. Je hebt al verklapt. Ik ben mijn kilometers terug aan het lopen. Ik heb dat heel lang verwaarloosd. Dus ik heb al 3 weken na elkaar mijn 4 trainingen gedaan. Ik moet liegen, want in mijn eerste week heb ik 1 duurlooptraining gemist. 1 van 10 kilometer. Maar ik had gefietst, dus... voor de goede verstaander, ik zwem nog minstens 1 keer per week op donderdag en ik fiets nog 1 keer per week extra. Bovenop het schema wat trainaren niet
en
weet van mij.
Afgelopen weekend was dat 200 kilometer.
Ja, dat was 200 kilometer. We gingen de Leeuw in Waterloo bezoeken. De slag van Waterloo. Ik heb de slag wat verder dan Waterloo gekregen. en de laatste 70 toch met een ferme slag mogen terugfietsen. Deed pijn. Nee. Niet meer getraind op die 200, op die lange afstanden. Benen waren niet goed. Misschien ook omdat ik terug wat meer aan het lopen ben, dat ik niet zo heel fris zit. Mm-hmm. Druk in de job, weinig slaap. Dan wreekt zich dat zeker op van die inspanningen van 7 uur en meer. Mm-hmm. Maar de tempos gingen goed en dat deed mij plezier, dat mijn lichaam terug oppikt, dat we wat sneller gaan lopen.
Ja.
Vorige week moest ik 8 keer 400 met 100 rust.
Wat dat een snelle training?
Ja, nee, tempo 4:19. Dat is niet heel snel.
Nee,
dat was 10 voor mij
kilometer,
eigenlijk comfortabel, mm-hmm. om het zo te zeggen. En heel raar, deze week moest ik dan 4 keer 1400 in hetzelfde tempo.
Ja.
En van 400 naar 1400, geloof mij, gisteren heb ik lichtjes afgezien. Om niet te zeggen zwaar.
Ja, maar dat mag, hè.
Maar ik heb ze gelopen, dus dat telt. Mm-hmm. Dat was weer aftellen. De eerste, dat ging vlot natuurlijk. Uw lichaam is nog fris.
Fris.
De tweede was tegen de wind, die deed pijn. De derde deed pijn, want die was opnieuw tegen de winden. Ja, en de vierde vind ik altijd de laatste set vind ik altijd
aftalen,
gemakkelijk.
Hè? Ja.
Dus die liepen wel. Wat ik verder nog moeten doen, 3 keer 2000 vorige week, 4:29, dat ging ook. Was ook telkens maar relatief weinig.
Maar dan
wil
ik zeggen, Joris, dat je goed in conditie bent, hè? Want allez, goed als kameraad en als trainer ken ik uw tempos en uw maximale prestaties op 10 kilometer. Wanneer dat je zo'n zo'n reeksje 2000 goed verteert aan 429, dan zit het echt niet kwaad. Hè?
Nee, die ging goed. Maar dan begin ik natuurlijk weer te tellen. Ik moest 419 lopen gisteren. Dat is tempo waar ik om een halve moet doen, 21 kilometer lang. Dus ja, dat wordt nog een uitdaging. Je mocht er weer niet bij stilstaan. Je hebt nu moeite in 4 keer 1400 met beperkte rust. Het was maar 100 meter rust tussen, of 200 meter. Ja, dat is alles samen. En nu ga ik de goede tellen, 5,6 kilometer. je moet dat 21 gaan doen zonder rust. Ja. Dus dat wordt een uitdaging.
Daar hebben we gelukkig nog tijd voor. Hè?
Ja. Dus ja, het loopt goed. Als ik gewoon mijn 4 trainingen per week al kan afronden en die tempos kan verteren, dan wordt het wel leuk.
Ja, tuurlijk.
Je hebt nog altijd vrijgehouden in je agenda.
Ik ben nog altijd haas van dienst.
Ja. Want dat is tempo waar jij maar aan kon in je laatste kilometers van de marathon. Dus ik hoop dat je het gaat halen, Christophe. Allee.
Ik zal extra gaan trainen.
Jij zei net dat je maar 4,20 liep in je laatste kilometers.
Omdat je de kilometers daarvoor natuurlijk net onder die 4 minuten zijt. Want ik was bezig met die negatieve split. En eigenlijk wist ik dan vanaf kilometer 32 dat die negatieve split er niet uit ging komen. Want je weet dan gewoon al dat... Als je dan moeite moet beginnen te doen om dezelfde tijden te lopen, dan weet je dat je automatisch gaat terugvallen, omdat dat valsplat eraan komt, et cetera. Ja,
maar je kunt je dat dus niet permitteren als je met mij loopt, nee, om die laatste 3 kilometer boven de 4,20 te gaan. Nee. Dat is onmogelijk. Dan loop ik je eraf. Ja.
Maar zou dat niet een keer leuk zijn?
Dat zou leuk zijn. Ja. Dat gaan we doen.
Nee, maar op zich, ik kijk er wel naar uit. Ik vind het wel leuk om u te kunnen hazen. De vorige keer dat we dat gedaan hebben, heb je PR gelopen op 10 kilometer.
Ik heb nog nooit zo gevloekt op iemand.
Nee, en ik heb u nog nooit met zo'n rode kop gezien als tijdens die Tungur en ook.
Doodgaan. Ja.
Er zijn letterlijk foto's waar dat jij fuck oproept, denk ik. Hè.
Ja, ongetwijfeld.
Ja, toen aan de finish.
Ja, ik heb nog nooit zo afgezien. Nee. Ik heb zelfs minder afgezien op mijn halve marathon vorig jaar. Die ook pijn deed, maar nee. Maar goed.
Speciale herinnering.
We tellen af. We kunnen daar misschien ook uw video's testen om live te gaan.
Ja.
In de eerste 5 kilometer, als ik me nog fris voel.
Ja, wie weet al. Ja. Ik heb toch al zo vaak... Ik heb zo'n statiefje waarmee dat ik kan filmen. En ik heb er al vaak ergens mee naartoe genomen, maar ik heb het eigenlijk nog nooit echt gebruikt.
Ja, voorlopig gaan we dat hier ook nog niet inzetten. Nee. Hè? De mensen zijn niet klaar om ons live te zien.
Alhoewel dat het wel klaar staat eventueel, maar nee, we denken er gewoon niet aan. Moeten we nog iets vertellen? Ik denk het niet. We zijn rond, zeker?
We zijn rond. Volgende aflevering weten we nog niet wat we gaan doen.
Jawel, hè? Core. Allee, krachttraining.
Ja,
hè?
Ja, we gaan krachttraining doen. Voilà. Het belang van krachttraining tijdens het lopen. Ja. Of niet tijdens, maar vooral rond het lopen.
Voor het lopen. Hè?
Ja, voilà. Hebben we heel wat vragen over binnengekregen. Jij bent u de laatste maanden daar goed aan het houden.
Van begin januari eigenlijk ben ik... ene keer per week met een personal coach bezig, samen met Loes, om wat aan die kracht te werken. En ik heb het idee dat zijn vruchten afwerpt.
Ik was heel goed bezig tot april of zo, en toen ben ik weer gestopt.
Een heel herkenbaar verhaal voor iedereen, neem ik aan. Dus dat gaat ook sowieso in de podcast zitten. Hè.
Ja.
Goed. Joris, aflevering 10, een speciale. Onze langste, denk ik ook.
Onze langste, ja, ondertussen. Ja. Zal wel.
Ja. Voor de mannen die dat in het begin zeiden, dat ze zich aan maximum 3 kwartier gingen houden.
Ja, nee. Voilà. We zitten er nu zo, maar dat is niet erg.
Het is maar een half uur meer.
Voilà.
Zo, tot de volgende.
Tot de volgende.